Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
We did it the right way because we did it the European way.
Ik moet wel zeggen, het was een heel stevig rondje.
Maar we hebben halt ook een reihe van ongelösten problemen.
We devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants.
Het gaat zo niet langer.
America is back.
We've taken back control on the principles of rule of law.
Democracy is prevailing. Elections are fair. What's the problem with Poland?
Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Hij is schaamteloos.
Viva l'Europa!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer de Franse presidentsverkiezingen. Blijft Emmanuel Macron nog 5 jaar president of kiezen de Fransen midden in oorlogstijd voor een radicaal andere koers met Marine Le Pen? En we openen Café Brussel vandaag weer, waar we met onze stamgast Han-Dirk Hekking de laatste ontwikkelingen rond de Oekraïne-oorlog bespreken. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, vanaf de Rive Gauche van Maastricht, die eigenlijk de Rive Droite is, Mathieu Segers.
Ja, hallo Annette. De lentezonnestralen strijken hier alweer zachtjes over het blikkerende wateroppervlak van de rivier de Maas. Dus hier is het goed toeven op dit moment. Maar jij was afgelopen weekend in Parijs. Wat heb je daar opgevangen aan gevoelens?
Ja, ik was een beetje zo in het 11e en het 20e arrondissement, vlakbij Place de la République. En ik zag daar toch wel opvallend veel posters van Mélenchon. Veel meer dan van de andere kandidaten. Hij heeft het natuurlijk ook ontzettend goed gedaan. Maar dat viel mij daarop. En verder, wat mij ook opviel, is dat, en dat zijn wij hier eigenlijk helemaal niet gewend, dat de Fransen echt in de rij moeten staan als ze gaan stemmen. Ze staan daar echt nog buiten heel netjes te wachten, ja, tot ze kunnen stemmen. En dat vond ik toch ook wel een verschil met Nederland.
Interessant. Goed, was goed toevervast in Parijs.
Het was zoals altijd fijn in Parijs. Goed, in deze aflevering speciale aandacht voor de Franse presidentsverkiezingen. Maar eerst ook met jou even de oorlog in Oekraïne en de laatste ontwikkelingen daaromheen. We nemen deze podcast op Goede Vrijdag. Is er iets wat jou, Mathieu, bijzonder opviel de laatste dagen?
Ja, er valt natuurlijk ongelooflijk veel op. We gaan het er ook nog uitgebreid over hebben. Maar ik wil er op dit moment heel kort even 2 dingen uitlichten. Het eerste is natuurlijk Finland en Zweden, die deze week in het nieuws zijn, omdat ze versneld gaan toetreden. Tenminste, daar heeft het alle schijn van, tot de NAVO. En ik vind het heel belangrijk om even te zeggen wat de beide vrouwelijke regeringsleiders daarover gezegd hebben. Zij hebben eigenlijk als reden gegeven, Oekraïne, de situatie in Oekraïne, de misdadige oorlog in Oekraïne, heeft alles veranderd. Dus ook onze jarenlange neutraliteitspolitiek, bijvoorbeeld als het gaat om Zweden, gaat wat dat betreft op de helling. En ik denk dat dat een heel belangrijke uitspraak is, want in veel lidstaten van de Europese Unie is dat toch nog steeds niet helemaal doorgedrongen, dat die oorlog in Oekraïne inderdaad alles heeft veranderd. Dus ik onderschrijf die uitspraak. En dan een tweede punt wat enorm opviel was dat Frank-Walter Steinmeier, de president van Duitsland, dus niet de regeringsleider, maar de president, echt niet zomaar iemand, het staatshoofd, die is niet welkom in Kiev. Dat heeft Zelensky heel duidelijk laten weten. En dat is belangrijk om te noemen, omdat dat onderstreept dat Duitsland eigenlijk in die hele Oekraïne-situatie absoluut het voortouw niet kan opeisen, gezien de voorgeschiedenis. En het is ook belangrijk om te noemen, omdat het systeem Gerhard Schröder, wat wij eerder uitgebreid bespraken in een eerdere aflevering van Café Europa met onze man in Berlijn, Dirk Marseille, nu nog een keer een hele stevige stoot nakrijgt. Want die Frank-Walter Steinmeier is echt iemand die carrière heeft gemaakt via de regeringen van Gerhard Schröder, die natuurlijk bekend staat om het grote Nord Stream project in de context van de Oekraïne-situatie. Dus die 2 dingen, Annette, wat mij betreft.
Laten we naar Frankrijk gaan. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen zit erop. Hoe belangrijk zijn de Franse presidentsverkiezingen voor Europa? Wordt de koers van Europa echt in het Élysée uitgestippeld, of overdrijven we het dan een beetje, de macht van Parijs?
Nee, we overdrijven dat zeker niet, denk ik. Want Emmanuel Macron, die natuurlijk opgaat voor een tweede termijn in deze verkiezingen, is, om het op zijn Frans te zeggen, de Hoffnungsträger van de Europese integratie. Dat is hij al een aantal jaren. Als hij president wordt opnieuw, dan is er heel veel mogelijk in de sfeer van grote ambities in de grote EU-dossiers van dit moment. En die gaan we allemaal nog vandaag bespreken. Dus het maakt enorm uit wie er straks in het Elysée zit voor Europa. En een paar weken geleden leek het nog niet heel spannend te worden, maar inmiddels duiden de peilingen op een bloedstollende race tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Hoog tijd dus, Annette, dat we het wat uitgebreider gaan hebben over die Franse presidentsverkiezingen. En gelukkig hebben we daar de ideale gast voor, Floor Bauma. Ze is correspondent in Frankrijk voor de NRC en ze zit bovenop het nieuws. Het is heel fijn dat ze in alle campagnehectiek die er nu natuurlijk is in Frankrijk, tijd heeft om toch ook nog een bezoekje te brengen aan ons café. Welkom, Floor.
Dank, heel leuk om een dagje mee te mogen doen met jullie.
Hoe ziet je agenda eruit, Floor, als Frankrijk-correspondent in verkiezingstijd?
Ja, vooral heel vol op het moment. Dus er is, er is gewoon ontzettend veel te doen en te volgen. Ik ben, sinds ik hier ben, ik ben pas in januari gekomen. En sinds ik hier ben, ben ik eigenlijk voornamelijk bezig geweest met het land ingaan. Dus ik heb eigenlijk misschien anders dan andere jaren niet ieder campagne-evenement afgelopen. Maar ik ben veel op pad geweest in verschillende plekken in Frankrijk om de temperatuur daar op te meten. Om met mensen te praten waar zij mee bezig zijn. Hoe bepaalde thema's van immigratie tot koopkracht invloed hebben op hun dagelijks leven. En die aanpak die is misschien ook wel weer tekenend voor hoe de verkiezingen hier überhaupt beleefd worden. Want er is relatief weinig aandacht voor de verkiezingen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne waar jullie over spraken. Die overschaduwt hier ook het nieuws en de campagnes. Macron heeft bijvoorbeeld zelf nauwelijks campagne gevoerd omdat hij zelf zegt, ik heb daar geen tijd voor omdat ik belangrijkere dingen te doen heb. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat hem in de kaart kan spelen, omdat hij relatief hoog staat en dat hij denkt, als ik niks zeg, dan kan ik ook niks verpesten. Maar er is dus relatief weinig campagne.
We gaan straks wat dieper in op de tweestrijd tussen Macron en Le Pen en uiteraard ook op de rol van Frankrijk in Europa en de Franse toekomstplannen voor de EU. Maar buitenlandpolitiek wordt ook bepaald door binnenlandse ontwikkelingen. Laten we dus beginnen met hoe Frankrijk er nu voor staat. Je bent veel op reportage geweest. Macron is nu 5 jaar president. Wat zie jij van de impact die hij heeft gemaakt? Hoe heeft hij Frankrijk het meest veranderd?
Ja, veranderd is een goed woord om te gebruiken in deze, want daarmee begon hij. Hè? Hij had allemaal hele grote plannen voor revoluties, voor enorme hervormingen in Frankrijk. En eigenlijk kun je wel concluderen dat na 5 jaar een groot deel daarvan niet is uitgekomen. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar klimaat, hij heeft op een gegeven moment beloofd, nadat Donald Trump had gezegd, let's make America great again, zei hij, let's make the planet great again. Maar nu zie je dat Frankrijk op klimaatgebied eigenlijk zelfs achterloopt in de Europese Unie. Dus die belofte is bijvoorbeeld niet uitgekomen. Hij heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment ook een grote pensioenhervorming opgevat en ook die is er niet gekomen. Dus als je kijkt naar de grote veranderingen, die zijn er eigenlijk niet. In elk geval niet zo groot als dat hij zelf van tevoren had aangekondigd.
Zijn er ook dingen die hij wel heeft bereikt?
Ja, zeker. Hij heeft ook echt wel successen geboekt. De koopkracht is flink toegenomen. Nou is dat natuurlijk de afgelopen weken is dat wel weer even veranderd. Maar daarvoor was dat echt toegenomen voor alle inkomensgroepen ook. De werkloosheid is afgenomen, er zijn meer banen bijgekomen. En hij heeft bijvoorbeeld ook veel bereikt op het gebied van onderwijsachterstanden in kwetsbare wijken, in de banlieues. Dus je kunt zeker zeggen dat hij ook wel dingen heeft bereikt.
Maar als jij aan zijn presidentschap denkt, dan denk je vooral aan crisis, omdat een hoop dingen niet zijn gelukt.
Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ik denk dat als je terugkijkt op de afgelopen 5 jaar, dan zul je niet snel focussen op inderdaad de beleidspunten die veranderd zijn, maar voornamelijk op de crisis die zijn presidentschap hebben bepaald. En de 3 grote crisis, dat zijn de gele hesjesbeweging, de 2e de coronapandemie en nu dan de oorlog in Oekraïne. En die 2 eerste crisis, dus de gele hesjes en de coronapandemie, daar zit ook nog, die gaan gepaard met een diep gewortelde vertrouwenscrisis ook in Frankrijk. Want Macron, die voor een deel van de Fransen, die verafschuwt hem echt. En die zien hem als een soort belichaming, als een soort toonbeeld van wat de elite is. Hij is opgeleid aan het chique ENA, de École Nationale d'Administration. Dat is een of andere hele chique opleiding waar veel politici vandaan komen. Hij heeft als bankier gewerkt. Hij is relatief jong. Hij heeft geen kinderen. En daardoor hebben sommige Fransen het idee van, hij staat zo ver van ons af. Hij kan ons niet begrijpen. En dat heeft hij zelf, dat beeld heeft hij eigenlijk zelf ook onderstreept door bepaalde uitspraken te doen de afgelopen jaren. Zo zei hij een keer op een station: dit is de plek waar het verschil zit tussen mensen die succesvol zijn en mensen die niet zijn. Nou, en dat wordt natuurlijk als heel denigerend beschouwd door een groot deel van de bevolking. En hij heeft zich bijvoorbeeld ook op die manier uitgelaten over niet gevaccineerde Fransen. Nou, en daarmee maak je geen vrienden.
Nee, maar toch ging hij tot voor kort comfortabel aan de leiding in de peilingen. Hij wordt dus niet afgestraft door de kiezer. Hoe verklaar je dat?
Ja, dat is wel een interessante paradox. De consensus is hier een beetje dat hij voornamelijk gered wordt door de omstandigheden. Dus door die crisis heeft hij zichzelf kunnen opwerpen als een soort crisismanager de afgelopen jaren. Hij heeft inderdaad veel crisis doorstaan, maar hij heeft zich daarin ook wel als leider kunnen tonen. Dus dat heeft hem geholpen. En hij profiteert ook van het uitblijven van geloofwaardige kandidaten. Ik heb meerdere mensen gesproken die zeiden: kijk, als er nu dit jaar een hele goede, geloofwaardige, betrouwbare, ervaren kandidaat was geweest van een gematigd linkse of gematigd rechtse partij, dan was Macron misschien wel weg geweest.
Ja, Floor, dat is toch wel eigenlijk heel erg opmerkelijk. Als we kijken nu naar het Franse politieke veld, dan zien we de oude traditionele politieke stromingen zoals de sociaaldemocraten, de christendemocraten, maar ook de gaullisten, altijd heel belangrijk in de Franse politiek de laatste decennia, eigenlijk helemaal geen rol meer spelen. Dat zag je nu ook weer terug in die uitslag van de eerste ronde, waar ze eigenlijk nog verder weggevaagd zijn dan ooit. Voor sommigen hebben het zelfs over vernietiging. Dit is echt uitzonderlijk. Frankrijk is hier ook uitzonderlijk in Europees perspectief, in het verdwijnen met grote snelheid van die sociaaldemocratie en die christendemocratie en dus die gaullisten. Wat zegt dit eigenlijk over de toestand in Frankrijk en vooral, wat voor gat is er nu gecreëerd? Wat gaat er gebeuren als Macron er niet meer is?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet of ik daar een antwoord op kan geven. Wat inderdaad zeker is dat dit een hele bijzondere uitslag is voor de Parti Socialist die 5 jaar geleden nog aan de macht was. Die heeft minder dan 2% van de stemmen gehaald. En de kandidaat van die partij, dat was Anne Hidalgo, dus de burgemeester van Parijs. En zelfs in Parijs heeft zij ongeveer 2% gehaald. Nou, dat is ongekend. En voor de Republikeinen geldt hetzelfde. Die zijn onder de grens van 5% uitgekomen. Dat betekent dat ze niet eens de kosten voor hun campagne terugkrijgen. Dus vervolgens moest Pécresse, de voorvrouw daarvan, die moest met de handje op om geld te vragen, om donaties te vragen. Nou, dat is een aantal jaar geleden, kon je dat echt niet voorstellen. En waar het voor staat, je ziet dat hier, en dat is ook misschien wel een beetje in andere landen zo, maar hier heb je echt heel erg sprake van wat ze in Frankrijk decomposition politique noemen. Dus de decompositie van het politieke landschap. En dat is deels komt dat door Macron zelf, omdat hij 5 jaar geleden met zijn links nog rechtspolitiek die links-rechts verdeling eigenlijk heeft opgeblazen. Maar het heeft er ook heel sterk mee te maken dat partijtrouw echt is afgenomen. Dus in plaats van waar vroeger families generaties lang op dezelfde partijen stemden, dat bestaat niet meer. Dus mensen die zijn veel vaker zwevende kiezer, maken later hun keuze ook bij de verkiezingen. En inderdaad de vraag of dit definitief is, of dit een vernietiging van die traditionele klassieke partijen betekent. Ik vraag me dat af. Ik denk persoonlijk, is het zo belangrijk welke persoon op kop staat. Ook omdat het natuurlijk gaat om de president. Mm-hmm. Draait het heel erg om die persoon. Dus ik kan me niet voorstellen dat als de socialisten of de republikeinen over een paar jaar een hele sterke leider hebben, dat ze dan niet weer uit de stop getrokken kunnen worden.
Oké, interessant.
Hoe verankerd is En Marche in de partij van Macron in de Franse samenleving? Maken ze ook goede kansen om een meerderheid vast te houden?
Ja, dat wordt nog spannend. Je hebt in juni zijn de parlementsverkiezingen. Dat is altijd 2 maanden na de presidentsverkiezingen. En wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat eigenlijk altijd de keuze van de presidentsverkiezingen werden bevestigd bij de parlementsverkiezingen. En de vraag is of dat dit jaar weer gaat gebeuren. Dus stel dat Macron wint, die kans lijkt vooralsnog het grootste. Of dan de kiezers weer voor hem gaan kiezen. Want bij de presidentsverkiezingen zullen ook veel mensen op hem stemmen omdat ze tegen Le Pen stemmen. En bij de parlementsverkiezingen kunnen ze dan voor een andere partij gaan. En stel dat het zo is dat Macron wint en vervolgens zijn meerderheid verliest in het parlement, dan verliest hij ook een groot deel van zijn slagkracht voor de komende jaren. Dus dan wordt het veel lastiger om zijn beleid uit te voeren.
En dan moet hij ook samenwerkingsverbanden aangaan met bijvoorbeeld die andere kandidaat die hoge ogen heeft gegooid, maar net niet heeft gehaald, Mélenchon.
Ja, dat zou inderdaad kunnen. Dan is er sprake van cohabitation, zoals ze dat hier noemen. Waarbij dan de tweede partij de premier levert en dat je daarmee gaat samenwerken. Nou, en dat zou dan Mélenchon bijvoorbeeld kunnen zijn. Maar die heeft totaal andere ideeën op het gebied van buitenlands beleid en ook bepaalde delen van sociaal beleid. Dus dan wordt zijn hele beleid totaal anders.
Ja, het zou wel een hele spannende cohabitation worden, ja. Inderdaad.
Zeker.
Mathieu, rond de verkiezingen van het Europees Parlement was er een hele paringsdans van Europese fracties. Allerlei politieke families wilden de partij van Macron deel laten worden van hun fractie. Welk gewicht brengt En Marche in het Europees Parlement?
Ja, wat je hebt gezien bij Macron in zijn eerste termijn als president, de afgelopen jaren dus, dat was dat hij, en dat klopt ook helemaal met de campagne die hij gevoerd had, hè, waarbij hij als het ware uitlegde dat Europa, de Europese Unie en Frankrijk in elkaars verlengde lagen. En dat het dus in Frans belang was ook om die Europese Unie op te stoten in de vaart der volkeren door grote ambitieuze Europese projecten van de grond te tillen. Dat kleurde die ook in doordat hij probeerde En Marche, dat zo ontzettend succesvol was in de Franse presidentsverkiezingen de vorige keer en dat hele links-rechts spectrum, Floor zei het net al, helemaal doorbrak. En als de absolute winnaar naar boven kwam, niet alleen presidentsverkiezingen, maar ook parlement. Hij probeerde dat hele En Marche-programma eigenlijk Europees ook uit te rollen. Door eerst de strijd op te zoeken met de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Door zich heel erg te profileren als iemand die stond voor trans-Europese kieslijsten. Die spitsenkandidaten zouden eigenlijk, waar we het vaker over hebben gehad van de Europese partijfamilies. Die zouden eigenlijk ook de partijfamilie zelf moeten doorbreken volgens Macron via die trans-Europese kieslijsten. Nou, dat hele programma van En Marche in Europa is met veel bombarie ingezet een aantal jaar geleden. Maar eigenlijk nauwelijks van de grond gekomen. Uiteindelijk heeft En Marche zich gewoon moeten schikken in de logica en de mores van het Europees Parlement en is nu een van de fracties, de partijfamilies, niet met een specifiek profiel wat zich echt onderscheidt van de anderen. En je zou dus kunnen zeggen, die hele Europese campagne, de Europeanisering van En Marche, die is nog gaande en heel cruciaal zal worden als hij herkozen wordt, Macron, de volgende Europese parlementsverkiezingen in 2024. En daarvoor is het weer heel belangrijk, en Floor zei het al, dat hij de parlementsverkiezingen in eigen land weet te winnen als hij president wordt. Want alleen dan kan hij echt doorstoten met die Europese campagne. Dus dit is allemaal nog gaande. Het is minder dan dat er van gedacht werd een aantal jaren geleden. Dat kun je wel zeggen.
Net als in Frankrijk zelf zijn de binnenlandse verwachtingen zijn niet gehaald, maar de Europese verwachtingen ook niet dus.
Nee, nog niet.
Laten we wat dieper ingaan op de tweestrijd die nu ontstaat. Macron en Le Pen zijn door naar de tweede ronde. Eén van hen sturen de Fransen op 24 april naar het Élysée. Macron lag wekenlang ruim op kop, vooral dankzij de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Het leek in kannen en kruiken voor hem, maar de laatste weken is er zeker geen sprake meer van een zekere overwinning. Floor, hoe komt het dat het nu toch spannend lijkt te worden?
Ja, je ziet echt een enorme verandering de afgelopen weken. Wat je zei inderdaad, Macron lag heel lang op kop. Zelfs voor de oorlog in Oekraïne was dat ook al zo. En die oorlog heeft dat versterkt. Dan kon hij de presidentiële kaart spelen, zichzelf opwerpen als de grote leider. En dat heeft hem heel erg geholpen. Het rally around the flag effect heet het ook wel. Alleen je ziet dat vervolgens, toen de gevolgen van de oorlog hier in Frankrijk op nationaal niveau ook voelbaar werden, dat de peilingen veranderden. Je merkte dat de prijzen hier omhoog gingen, net zoals in Nederland natuurlijk, dat de brandstofprijzen de pan uitstegen. En daarvan van dat proces heeft Le Pen heel erg kunnen profiteren. Zij heeft zich namelijk anders dan in andere jaren veel gematigder opgesteld en zich heel erg opgeworpen als de kandidaat van de koopkracht. Zij beloofde de hele tijd, Fransen, ik ga jullie je geld teruggeven. En dat is een hele goede zet geweest, want dat thema koopkracht was al een heel belangrijk thema voor de oorlog en dat is natuurlijk nu alleen maar meer geworden. En op deze manier heeft ze veel kiezers weten te verleiden die de oorlog in hun portemonnee voelen en die denken dat zij daar verandering in kan brengen.
Wat Macron natuurlijk veel hoofdpijn heeft bezorgd in de eerste periode van zijn presidentschap, dat waren de gele hesjes. Die beweging doofde op een gegeven moment weer uit. Is dat een steekvlam geweest of is het een veenbrand? Hoe politiek relevant zijn de gele hesjes nog?
Ik denk dat je kunt spreken van een veenbrand. De organisatie en de gele hesjes als concept, daar hoor je niet zoveel meer over. Maar de gevoelens die zij op de kaart hebben gebracht, die zij naar boven hebben gebracht, die zijn niet weg. En die zijn eigenlijk ook nooit weg geweest. Want aan het einde van de gele hesjes, toen begon de coronapandemie, is eigenlijk de aandacht geshift. Maar de problemen waren niet opgelost. Er zijn nog steeds grote klassenverschillen. Er is nog steeds veel onvrede met Macron's beleid en zijn imago als de president van de rijken. Dat is niet verdwenen. En je ziet nu, sinds de oorlog in Oekraïne en sinds koopkracht dus weer belangrijker thema is geworden, zie je dat dat weer verder omhoog komt. Ja, je ziet dat mensen gefrustreerd zijn. Ze klagen over het ontbreken van treinverbindingen. Ze klagen over dat ze het minimumloon te laag vinden. Ze klagen over Macron die zich op een arrogante manier neerzet volgens sommigen. En dat kan Macron heel erg raken. Want als dit betekent dat kiezers en vooral linkse kiezers thuis gaan blijven, dan speelt het uiteindelijk Le Pen in de kaart. Dus deze sluimerende gevoelens kunnen hem ook deze verkiezingen nog in de weg zitten.
Ja, en het is heel slim geweest van Le Pen dat zij dat thema van de koopkracht naar zich heeft toegetrokken, omdat dat heel erg leeft. Wat wil zij en wat wil Macron, wat willen ze nou precies doen om die koopkracht op peil te houden?
Ja, ze hebben allebei zo hun eigen ideeën daarover. Le Pen die zegt, ze wil de belasting op de eerste levensbehoeften wil ze schrappen. En ze wil jongeren onder de 30 bijvoorbeeld vrijstelling geven van inkomstenbelasting. Macron die zit natuurlijk aan de knoppen, dus die kan al beleid doorvoeren. Die heeft de benzineprijs al verlaagd en hij heeft een kilometer een inflatievergoeding aangekondigd. Dus dat zijn echt de korte termijn plannen. En als je verder uitzoomt, dan wil bijvoorbeeld Le Pen geld besparen door immigratie in te perken. En Macron wil onder meer minder afhankelijk worden van buitenlands gas. Ja, dus dat zijn de ideeën.
Mathieu, koopkracht speelt natuurlijk overal. Inflatie is wereldwijd een probleem, maar in Frankrijk heeft het ook een Europese dimensie, hè? Hoe zit dat?
Ja, en het speelt niet in het voordeel van Macron. Want wat er in Frankrijk aan de hand is, eigenlijk op twee niveaus, is dat de solidariteitsprijs die door Frankrijk betaald wordt aan de Europese markt, zou je kunnen zeggen, relatief hoog is. Ik zal het zo uitleggen op twee punten. Maar dit is ook het punt waar Marine Le Pen op aangrijpt. Als zij zegt, wij gaan jullie geld teruggeven. Een van de plekken waar ze dat geld wil halen is Europa. Nou, één belangrijk punt zijn de energieprijzen. Frankrijk heeft, zoals we allemaal weten, kerncentrales. Kan dus eigenlijk een veel lagere energieprijs hebben op dit moment, ondanks die oorlog in Oekraïne, dan de rest van de overgrote meerderheid van de Europese lidstaten. Maar mag dat niet, omdat er een soort bodemprijs is afgesproken op de interne markt, waar Frankrijk dan onder zou gaan in dit geval, en de interne marktwerking zou verstoren. Nou, hier zie je dus dat Frankrijk eigenlijk netto meer aan die solidariteit betaalt op dit punt op de Europese interne markt dan andere EU-lidstaten. En dit is natuurlijk koren op de molen van iemand als Marine Le Pen. Een tweede punt dat zij er altijd aan koppelt, en het werd net al genoemd, is natuurlijk migratie. Ook daar zegt zij, als je kijkt proportioneel, waar komen migranten, vluchtelingen terecht? Op die Europese markt met het vrij verkeer van personen is dat natuurlijk toch voor een groot gedeelte West-Europa. En binnen West-Europa is Frankrijk een land dat veel van deze mensen opneemt. En ook hier zegt Marine Le Pen natuurlijk, het past helemaal in haar agenda, wij betalen hier een veel te hoge prijs voor de Europese samenwerking. Dus op die koopkracht items gekoppeld aan migratie heeft Le Pen ten opzichte van Macron echt een vrij geloofwaardig eurosceptisch verhaal voor heel veel Fransen.
Ja, over die migratie, Floor. Ruim 30% van de kiezers in de eerste ronde koos voor een radicaal rechtse kandidaat, meer dan ooit in Frankrijk. Hoe belangrijk is migratie als thema deze verkiezingen?
Nou, opvallend genoeg is migratie niet het belangrijkste thema hier. Terwijl dat inderdaad wel een typisch radicaal rechtsthema is. En het afgelopen jaren ook wel een belangrijk politiek thema was. Maar deze maanden overschaduwt het thema koopkracht eigenlijk alles. Dat was al voor de oorlog zo. En sinds de oorlog zie je dat in de hoofden van de Fransen, en uit alle peilingen blijkt dat ook, dat dat het belangrijkste thema is. Als we het over immigratie hebben, de kandidaten willen eigenlijk allebei migratie inperken en beter reguleren, maar op een totaal andere manier. Macron die wil bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers makkelijker uit kunnen zetten. En Le Pen die wil de hele asielprocedure buiten Frankrijk laten plaatsvinden. Wat overigens niet kan, want dat is in strijd met het verdrag van Genève. En ze wil bijvoorbeeld ook minder rechten geven aan buitenlanders op het gebied van werk en sociale huisvesting, wat weer indruist tegen Europese wetgeving. En als we het over migratie hebben, wat wel echt een belangrijk thema is, is de Oekraïnse immigratie, de Oekraïnse vluchtelingen. Want daar zie je dat Le Pen zich heel anders opstelt. Anders dan bij bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse vluchtelingen was Le Pen vanaf het begin eigenlijk heel barmhartig naar de Oekraïnse vluchtelingen. Ze zei meteen van, ze veroordeelde de oorlog en ze zei meteen van, die vluchtelingen gaan we opvangen. En dat was een hele slimme zet, want het bleek al snel dat in het Franse publiek men over het algemeen inderdaad voorstander was van opvang van deze vluchtelingen. En haar tegenstander op extreemrechts vlak, Zemmour, die was in eerste instantie, zei die nee, ook deze vluchtelingen gaan we niet helpen. En dat heeft hem echt, daarop is hij echt afgestraft in de peilingen. En als we het hebben over thema's die wel echt een rol spelen, nou, dat is dus tot nu toe vooral koopkracht. En ik denk dat we het de komende dagen, weken ook gaan hebben over pensioenen. Want dat is ook een thema waarop Macron en Le Pen enorm van mening verschillen. Macron wil eigenlijk net zoals als de afgelopen jaren, maar nu echt, wil hij een grote pensioenhervorming doorvoeren. Hij wil het systeem versimpelen, maar hij wil ook, en dat is heel gevoelig in Frankrijk, de pensioenleeftijd omhoog krikken van 62 naar 65. En Le Pen die staat daar kaars recht tegenover en zij zegt, nee, die leeftijd die moet juist naar 60, die moet juist naar beneden. Nou, je ziet nu al dat Macron een beetje aan het inbinden is daarop, omdat hij ziet dat hij de winst nog niet in de pocket heeft. En dat hij nu al zegt van, oh, misschien kunnen we er toch wel over praten, over hoe extreem die
Frankrijk is een land waar jongeren de straat op gaan voor pensioenen. Hè? Dus de grootste demonstratie van jongeren de afgelopen jaren was vanwege de pensioenshervormingen die aangekondigd waren.
Ja, het clichébeeld van het Franse staken altijd en het gaat altijd over pensioenen, daar zit wel een waarheid in, absoluut.
Floor, we komen zo bij je terug. We gaan eerst schakelen met Café Brussel. En in Café Brussel zit stamgast en Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad, Han-Dirk Hekking. Han-Dirk, we hebben het net met Floor gehad over de tweestrijd tussen Le Pen en Macron. Hoe wordt er vanuit Brussel en andere Europese hoofdsteden naar die Franse presidentsverkiezingen gekeken?
Nou, in Brussel zitten ze echt wel met samengeknepen billen naar wat er gebeurt in Parijs te kijken. Als Le Pen zeg maar die verkiezingen wint, dan betekent dat eigenlijk een aardverschuiving in de politiek in Europa. Inderdaad, in haar programma staan allerlei dingen over het opzeggen van Europese vrijheden, van goederenverkeer, personenverkeer, verlaagde afdracht van Frankrijk aan de begroting en allerlei van dat soort dingen. Dus het betekent eigenlijk dat de manier waarop nu in Europa wordt samengewerkt, dat daar gewoon een einde aan komt wat betreft Le Pen. Natuurlijk moeten we nog wel even zien hoe heet de soep wordt gegeten als die eenmaal is opgediend door Le Pen. Gaat ze alles waarmaken wat ze heeft gezegd over Europa, wat er in haar programma staat. Maar het is wel duidelijk dat Europa met een presidentschap van Le Pen gewoon een ander Europa zal zijn dan het nu is. En ook bijvoorbeeld wat betreft zeg maar, de samenwerking met Duitsland. Die komt eigenlijk in feite ten einde. Dat heeft Le Pen deze week nog eens een keertje gezegd. Dat ook gewoon op strategisch gebied zijn totaal andere koers wil gaan voeren.
Jij was afgelopen week in Brussel. Merkte je daar ook dat mensen daar gespannen zijn?
Mensen die gaan er echt wel vanuit dat Le Pen kan gaan winnen daar. En daar maken zich dus inderdaad grote zorgen over. Kijk, je ziet natuurlijk in die Oekraïne-oorlog dat er een enorme mate van eensgezindheid is ontstaan in Europa. Sommige mensen zeggen dat dan deels voor de bühne is, maar ik denk dat een gedeelte van die eensgezindheid echt oprecht is. En dat er ook Europa erin is geslaagd om een gezamenlijk front eigenlijk te laten zien, deze verschrikkelijke oorlog. Nou, met Le Pen is dat gewoon voorbij. En dat betekent ook gewoon van dat de Europese samenwerking gewoon on hold komt of in de ijskast komt of daadwerkelijk echt tot stilstand komt.
Als we kijken naar de oorlog in Oekraïne, dan wierp Macron zich heel erg op als de Europese leider. En hij hield ook toen de oorlog al was begonnen de dialoog met Poetin in stand. Hoe werd daar vanuit Brussel naar gekeken?
Je moet het eigenlijk zo zien dat Macron natuurlijk inderdaad een aantal jaren al probeert om betere banden met Rusland te krijgen. Dat paste helemaal in zijn idee van dat Europa zich strategisch op een andere manier moet gaan gedragen. In Brussel is het natuurlijk zo van dat uiteindelijk is het buitenlands beleid van de Unie is uiteindelijk het beleid van de lidstaten. En Frankrijk is daar altijd een hele belangrijke speler in geweest. We hebben een buitenlandschef, Josep Borrell, de Spaanse Catalonië of de Catalaanse Spanjaard, hoe je het noemen wil. Maar dat is natuurlijk gewoon in feite een onderknuppel van de lidstaten. En Frankrijk en Duitsland zijn daar eigenlijk de belangrijkste spelers in sinds de Britten weg zijn uit de Unie. Dus in zekere zin werd er gekeken naar wat Macron deed. Op dat vlak, het was niet gezegd dat iedereen het met hem eens was, maar dat hij een rol daarin nam, dat vond iedereen volstrekt normaal.
En dan is er nu een nieuwe speler, nieuwe Europese speler, Han Dirk, op het podium gekomen. De Oostenrijkse premier Nehammer, die namens Oostenrijk afgelopen week de dialoog met Poetin gezocht heeft. En eigenlijk het stokje een beetje over lijkt te nemen nu van Emmanuel Macron. En ik vind dat wel interessant, omdat Oostenrijk nog een aantal stappen verder ging in de toenadering tot Rusland de afgelopen jaren. Zo heeft misschien sommige van onze luisteraars nog wel op het netvlies staan dat de bruiloft van Karin Kneissel in de Alpenweide in september 2015 gevierd werd met een speciale gast die in het Duits een toespraak hield en ook een Europees dansje deed met de bruid, die dan vervolgens ook nog knielde voor hem. En die speciale gast was Vladimir Poetin. En daarmee maakte Oostenrijk toen duidelijk dat wat hen betreft, Oostenrijk, toen onder Sebastian Kurz, Poetin, het Rusland van Poetin, een hele belangrijke Europese partner zou moeten zijn. En dat is wel heel opmerkelijk, dat Oostenrijk nu zich naar voren schuift als Europese onderhandelaar. Maar misschien toch ook weer niet zo opmerkelijk, want Oostenrijk heeft een historisch gezien een belangrijke achtergrondkenmerk. En dat is dat Oostenrijk neutraal is. Sinds 1955 bestaat Oostenrijk bij gratie zelfs van die neutraliteit die strikt was vastgelegd in het zogeheten staatsvertraag dat toen getekend is. En dat in de context van de Koude Oorlog eigenlijk de mogelijkheid bood voor Oostenrijk om voort te bestaan. Dus Oostenrijk heeft wel een geschiedenis die past bij de huidige diplomatieke uitdagingen, maar tegelijkertijd toch ook wel een controversiële achtergrond. Nehammer heeft het rustig aangedaan. Er zijn geen grote resultaten geboekt. Maar het kanaal via Oostenrijk is ook niet afgesloten. Dus interessant om dat de komende weken in de gaten te gaan houden.
Commissievoorzitter von der Leyen heeft herhaald dat Oekraïne lid kan worden van de EU en dat de Unie er alles aan zal doen om Oekraïne daarbij te helpen. Toen ze dat voor het eerst zei, Han Dirk, toen kwam er heel veel kritiek. Hoe moeten we het zien nu ze dit herhaalt?
Ja, ik vond eerlijk gezegd destijds die kritiek een beetje overtrokken, een beetje overdreven. Kijk, wat er gebeurt natuurlijk, je kunt altijd zeggen dat von der Leyen een politica is die zichzelf graag in de schijnwerper zet, die zich af en toe vergaloppeert, misschien iets te veel zich richting zeg maar, gesprekpartners iets te positief opstelt of zo, maar op dat moment was dat denk ik ook een signaal dat bedoeld was om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Om Zelensky's positie eigenlijk ook te versterken. En de man probeert zijn land bij elkaar te houden in een oorlog. Dan komt er iemand langs en die zegt dan vervolgens, jullie toekomst zit in Europa. Dan vallen er altijd mensen over een politica heen die dat dan zegt. Tegelijkertijd is het ook zo dat iedereen weet ook natuurlijk precies hoe het werkt. Uiteindelijk de commissie kan een voorzet doen, kan analyse maken. Die kan bekijken hoe goed een land ervoor staat als het zich wil melden voor een EU-lidmaatschap. De lidstaten gaan daar uiteindelijk over. Dat weet van der Leyen zelf ook wel. Dus het is eigenlijk een soort politiek signaal waarvan je kan zeggen, nou, het was ook goed voor Zelensky om op dat moment dat signaal te ontvangen. Goed voor de Oekraïners om dat signaal te ontvangen. Jullie staan niet alleen, jullie horen bij ons. Dat ze het herhaalt. Ja, uiteindelijk weet iedereen dat het is natuurlijk gewoon een geste voor de eerste bühne. Als Oekraïne wil toetreden tot de EU, dan zal dat ook gewoon nog decennia waarschijnlijk in beslag nemen.
Ja, we richten de blik vandaag op Frankrijk en Macron en von der Leyen werken nauw samen. Maar Macron is juist de architect van een strengere toetreding, hè?
Ja, nee, dat klopt. Hij heeft eigenlijk, net zoals in Nederland, de uitbreiding van de Europese Unie een bron van eurokritiek, -euroskepsis is. Dat speelt in Frankrijk zeker ook. En hij heeft eigenlijk een aantal jaar geleden, relatief kort geleden zelfs, heeft hij ervoor gezorgd dat het hele toetredingssystematiek gewoon op de schop gaat. En dat het ook mogelijk is dat bijvoorbeeld een toetredingsproces volledig zeg maar, in de ijskast gaat of daadwerkelijk weer terug wordt geschakeld naar een eerder stadium. Als bijvoorbeeld een kandidaat lidstaat bepaalde ja, prestaties, dingen die ze hebben bereikt in de toetreding, als er plotseling weer een verslechting van de situatie ontstaat. Een van de hele belangrijke dingen daarbij is bijvoorbeeld het hele dossier justitie-rechtsstaat. Dat was eigenlijk altijd maar een van de hoofdstukken, is eigenlijk nu veel belangrijker geworden in de toetredingsonderhandeling. En dat is mede te danken aan Macron, dat er eigenlijk sprake van is dat Europa nu zich veel strenger op dat vlak opstelt. Heeft natuurlijk al ook alles te maken met de interne politieke situatie in Frankrijk zelf. De Fransen zijn eigenlijk al behoorlijk lang zeg maar, sceptisch over uitbreiding. De voormalige president Sarkozy bijvoorbeeld ageerde altijd vreselijk tegen het toetredingsperspectief van Turkije. Dat was er wel. Turkije is een kandidaat lidstaat. Het zou nooit gebeuren wat betreft Sarkozy. En dat sentiment zit er nog steeds gewoon in Frankrijk. En overigens net zoals bij ons.
Ja, er zijn wel twee dingen die ik daar graag op aan wil vullen. Want ik ben het eens met Han Dirk. Maar bij Frankrijk speelt ten eerste op de achtergrond altijd het geopolitieke idee dat uitbreiding van de Europese Unie met Midden- en Oost-Europese landen niet in Frans belang is. Dat eigenlijk die uitbreiding pas aan de orde zou moeten zijn als de voormalige Union Française lid geworden zou zijn van de Europese Unie. En dan gaat het in eerste instantie om de Maghreb, Noord-Afrika, landen als Tunesië, Algerije bijvoorbeeld. Dat is nog altijd op de achtergrond een belangrijke Franse overweging. Dat de balans er moet blijven tussen wat je in geopolitieke termen zou kunnen zeggen het Duitse achterland, Midden- en Oost-Europa, en het Franse achterland, de Mediterranee en dan vooral ook de Afrikaanse kust daarvan. Dus dat speelt altijd mee. Niet meer zo expliciet als in de jaren 90, maar bijvoorbeeld Nicolas Sarkozy, die net terecht werd aangehaald door Han Dirk, die heeft nog het hele initiatief genomen voor de Mediterrane Unie, wat een soort tegenzet was tegen de uitbreiding met Midden- en Oost-Europese landen. Dus Frankrijk heeft minder gevoel met dat Midden- en Oost-Europa, omdat het van oudsher niet in de Franse invloedssfeer hoort. Maar, en dat is het tweede punt, Frankrijk moet hier wel een soort strategische omslag gaan maken. Want dat Midden- en Oost-Europa is niet alleen lid geworden, maar nu met de oorlog in Oekraïne is het ook een cruciale zone, zou je kunnen zeggen, geopolitiek voor de Europese Unie. Dat was het natuurlijk altijd al, maar dat wordt het nu ook voor Frankrijk. En in dat opzicht denk ik dat er naar dat uitbreidingsproces opnieuw gekeken zal worden. Want wat Han Dirk net zei over Macron, die verstrenging van dat uitbreidingsproces onder zijn regie, is, zou je kunnen zeggen, ook een beetje de politiek van gisteren. Toen er nog over de uitbreiding verder naar Midden- en Oost-Europa, dus met landen als Oekraïne bijvoorbeeld, gepraat werd in een sfeer in Brussel van uitstel komt afstel. Dus laten we die procedure ingewikkeld maken, dan schuiven we het op de lange baan en op een gegeven moment komen ze er toch niet bij. Net zoals Turkije, zou je kunnen zeggen, vanuit het Franse perspectief. Ik denk dat die politiek nu door de feiten achterhaald is en dat er dus opnieuw nagedacht moet worden over dat uitbreidingsproces, dat het misschien wel het belangrijkste geopolitieke instrument is van de Europese Unie op dit moment in de strijd die Oekraïne voert tegen Rusland. En ook Frankrijk zal zich dus moeten bezinnen op hoe die uitbreidingsagenda eigenlijk ook strategisch ingezet kan worden.
We hebben het nu over uitbreiding, maar de huidige club bij elkaar houden, dat is ook al een flinke klus. Hongarije geeft toch signalen af dat ze niet echt van harte meedoen met de Oekraïne-politiek. En Orbán heeft natuurlijk de verkiezingen dik gewonnen. Hij zei, we hebben Zelensky verslagen. Han Dirk, wat denk jij? Gaat Hongarije nu echt dwars liggen?
Ik denk dat Viktor Orbán een hele slimme politicus is, die eigenlijk precies weet waar hij winsten kan halen in Brussel en waar niet. En ik denk dus dat hij niet maximaal blijft dwars liggen in de discussie over Oekraïne. Ten meer ook omdat de Europese Unie wat dat betreft, hij is ook afhankelijk van andere lidstaten om allerlei andere punten binnen te halen. Bijvoorbeeld Europees steungeld. En hier speelt natuurlijk ook gewoon dat zijn oude steunpilaar Polen, dat die heel anders in de wedstrijd zit met Oekraïne. Dus de Polen zeg maar, stellen zich zeg maar, aan de kant van Oekraïne op. Anti-Rusland, nou, Orbán verre van dat. Die heeft hele goede banden met het Kremlin al sinds 2009, 2010. En hier heeft hij dus een probleem dat zijn oude steunpilaar nu gewoon eigenlijk in feite zeg maar, niet echt een tegenstander is, maar niet meer, hij is niet meer verzekerd van de Poolse steun.
Ja, Mathieu, aan de ene kant dus de positie van Orbán versterkt door de uitkomst van de verkiezingen. Aan de andere kant verzwakt nu de Visegrad-alliantie uit elkaar ligt?
Ja, ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Dus die binnenlandse steun die hij gekregen heeft via de verkiezingen, die wordt eigenlijk tegengewerkt door de positie die Hongarije nu inneemt in het veld van de Europese Unie lidstaten. Want daar komt het steeds geïsoleerder te staan. Het komt met name, je zei het al, door het uiteenvallen van die Visegrad-groep, die een sterke remmende coalitie was. Mede onder leiding van Hongarije. Bestaat uit Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. Maar die andere drie, Polen, Tsjechië en Slowakije, die gaan nu volle bak eigenlijk tegen Rusland in. Met misschien wel de meest massieve steun vanuit de EU voor Oekraïne. En op die manier scheiden ze zich ook helemaal af van Hongarije. En staat Hongarije steeds geïsoleerder. Ook in de andere dossiers in die Europese Unie. Sommigen zeggen dan ook nu is het moment voor de Europese Unie en de Commissie bijvoorbeeld om dingen proberen door te drukken door Hongarije te isoleren. Als het gaat over allerlei besluiten die al een tijdje door deze Visegrad-coalitie worden gehinderd.
Han-Dirk, waar komt die vijandigheid tussen Hongarije en Oekraïne eigenlijk vandaan?
Nou, één punt daarin is duidelijk ook de positie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. Kijk, Orbán heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook altijd geprobeerd om de belangen te behartigen van Hongaren die buiten de Hongaarse landgrenzen wonen. Dat is electoraal ook voor hem van belang. Dat betekent dat hij zich altijd moet opstellen als kampioen van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. En daar speelt nu op dit moment eigenlijk sinds vorig jaar dat Oekraïne zegt van ja, er is maar één nationale taal in Oekraïne. Dat is het Oekraïens en dus niet het Russisch. Dat was een maatregel eigenlijk, zeg maar, misschien meer richting Rusland gericht dan tegen Hongarije. Maar dat is natuurlijk ook gewoon voor Orbán een mogelijkheid geweest om zichzelf te profileren als kampioen van de Hongaarse Oekraïners. Dat heeft hem wel, zeg maar, het conflict ook opgeleverd met Zelensky.
Han-Dirk Hekking vanuit Café Brussel, dankjewel. Ja, Floor, speelt Europa eigenlijk een rol in de Franse verkiezingen?
Nou, opvallend weinig, terwijl het natuurlijk een belangrijk politiek thema is altijd en de kandidaten enorm verschillende ideeën erover hebben. Maar je ziet niet dat in de debatten of in de gesprekken met mensen op straat dat dit echt een belangrijk thema is. Maar als we inzoomen op de Europese agenda's van de twee kandidaten zijn die toch wel heel verschillend. Nou, Macron die is natuurlijk in 2017, zoals Mathieu het ook al zei, verkozen op een heel Europese agenda. Hij pleit voor meer soevereiniteit van Europa. Hij wil een sterkere Europese Unie. Nou, hij wil dat versterken. Terwijl Le Pen die pleit voor het vertrek uit het militaire commando van de NAVO. En zij wil een soort Europa à la carte hebben. Zij staat echt voor hele radicale veranderingen. Ze wil de vrijheid van personen en goederen bijvoorbeeld in Europa wil ze inperken. Zodat ze grenscontroles kan invoeren om fraude tegen te gaan. Maar ook zodat ze, wat ik eerder beschreef, die rechten van op het gebied van werken, sociale huisvesting voor buitenlanders anders kan maken dan voor mensen met een Frans paspoort. En ze wil bepaalde Europese regels zich daar niet meer aan houden om haar beleid door te kunnen voeren. Dus zij staat echt een hele radicale verandering op het gebied van Europa voor.
Ja, het is dus zo, Floor, dat Le Pen uit die energiemarkt wil stappen. We hadden het er net al kort over. Is dat inderdaad het geval?
Ja, dat is wat ze daar precies mee bedoelt is een beetje onduidelijk. Want naar mijn weten kun je niet zeggen ik wil alleen daar uitstappen. Maar dat geldt voor meer van haar Europa-beleid natuurlijk. Maar wat zij zegt, wat jij net beschreef, het feit dat Frankrijk relatief meer betaalt voor energie dan andere landen. Zij zegt, daar moeten we mee ophouden. We moeten het geld teruggeven aan de Fransen, haar slogan. En we kunnen prima uit de voeten met onze eigen kernenergie. Nou zeggen experts, nee, dat kan niet, want Frankrijk heeft inderdaad veel kernenergie, maar niet voldoende om het hele land ervan te voorzien. Maar zij zegt dat moeten we nationaliseren en meer inzetten op nog meer kernenergie.
Mathieu, Frankrijk is nu op dit moment voorzitter van de Europese Unie. Wat is daarvan te merken?
Ja, veel, maar ook niet veel. Want je zou dus kunnen zeggen veel omdat ze voorzitter zijn en als de Fransen ergens goed in zijn, dan is het in improviseren. En als er iets nodig is met de oorlog in Oekraïne, dan is het improviseren. Dus ze vullen die voorzittersrol wat dat betreft maximalistisch in. Dat hebben we gezien met Macron als hoofdonderhandelaar namens de EU en nog steeds heel prominent aanwezig namens de EU in het hele conflict dat er ook natuurlijk nu is met Rusland. Maar ook weinig doordat de aanvankelijke Franse agenda voor een groot gedeelte natuurlijk van de rails gelopen is door die hele oorlog in Oekraïne en allerlei andere prioriteiten nu voorrang vragen. En daarmee de zo zorgvuldig opgestelde Franse agenda, bijvoorbeeld als het gaat over de economische en monetaire unie, echt naar de achtergrond gedrukt hebben. Eén punt in die Franse agenda dat ook al centraal stond voor de oorlog in Oekraïne, staat echter wel pal in de schijnwerpers. En dat is het zogeheten ambitie om strategische autonomie te realiseren voor de Europese Unie. Dat is een combinatie van woorden, strategisch en autonomie, die Macron zelf gemunt heeft en als agendapunt in die Europese Unie heeft proberen in te brengen de afgelopen jaren. Ja, en die agenda die krijgt nu enorm vleugels natuurlijk, omdat dit gaat over meer onafhankelijkheid ten opzichte van bijvoorbeeld een land als Rusland. Dus daar worden wel grote stappen gezet. En daar is de Franse agenda, zoals hij beoogd was, uiteindelijk ook echt van de grond gekomen tijdens dit voorzitterschap.
Ik dacht, jij gaat de Defensie-Unie noemen ook.
Ja, die is natuurlijk met woorden gelanceerd, maar die blijft nu een beetje in de halverwege hangen, zou je kunnen zeggen. Het kristalliseert niet helemaal uit. Dus we hebben al vaker gezegd, Ursula von der Leyen heeft in september tijdens de State of the Union gezegd namens de Europese Commissie, samen met het Frans voorzitterschap gaan wij een ambitieus plan voor een Europese Defensie-Unie lanceren in het voorjaar van 2022. Daar is het toch nog niet helemaal van gekomen. Dus de echte confetti en fanfares zijn nog niet uitgerukt rondom dit plan. Het staat wel op de agenda's, maar er is weinig ruchtbaarheid aangegeven. Dus echte grote stappen zijn daar nog niet gezet.
Ja, Floor, door de oorlog komt ook die militaire macht van Frankrijk meer in de aandacht. Hoe groot is die macht eigenlijk?
Nou, Frankrijk heeft natuurlijk kernwapens en een relatief heel groot leger voor Europese begrippen. Dus op Europees niveau kun je zeggen dat die macht groot is. En dat gebruikt de president ook wel om meer gewicht in de schaal te leggen in gesprekken zoals Mathieu net beschrijft over de Defensie-Unie, maar bijvoorbeeld ook in de gesprekken met Poetin, die hem misschien serieuzer neemt omdat hij ook een grote krijgsmacht achter zich heeft.
Mathieu, een president in de tweede termijn is vaak wat vrijer, kan in Europees verband wat ambitieuzer zijn. Wat verwacht je van Macron als hij een tweede termijn krijgt als het gaat om Europese hervormingen?
Ja, ik verwacht dan inderdaad torenhoge ambities van Macron. Want dat is zijn kans om de geschiedenisboeken in te gaan als de man van de tweede relance européen, zou je kunnen zeggen. De relance européen, de eerste was die van de jaren 50, waar uiteindelijk de gemeenschappelijke markt en Euratom uit voortkwamen in 1957 via de verdragen van Rome. Nu staan eigenlijk alle omgevingsfactoren, zou je kunnen zeggen, rondom die Europese politiek in dezelfde richting te wijzen. Namelijk, er is momentum om grote stappen te zetten in die Europese integratie, doordat die eensgezindheid en impuls heeft gekregen door die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. En dat het ijzer moet nu gesmeed worden, zou je kunnen zeggen. En iedereen wacht als het ware ook op Emmanuel Macron. Dus als hij die tweede ronde gaat winnen, dan krijgt hij een groot Europees mandaat. Al was het alleen maar omdat de Duitsers eigenlijk al in hun coalitieakkoord hebben staan dat zij voor een verdragswijziging zijn. De Nederlandse regering heeft dat ook overgenomen, de huidige regering in het regeerakkoord. En dat betekent dat er eigenlijk gewoon al het voorwerk gedaan is om een grote stap voorwaarts te zetten in de Europese integratie. En degene die dat dan moet doen, is degene die dat met geloofwaardigheid kan doen. En dat is Emmanuel Macron, die voordat hij de eerste keer verkozen werd al de podia in Frankrijk besteeg onder de klanken van de 9e symfonie van Beethoven. Dus hij is de man die dat kan doen. En hij zal daar zeker ook op willen kapitaliseren. Dat betekent dat er een window of opportunity komt voor die verdragswijziging. En daarin zal Frankrijk met name inzetten op twee dingen. De economische en monetaire unie die hervormd moet worden. Waar nu ook openingen geboden worden. Niet alleen vanuit Duitsland, maar ook vanuit Nederland. Sinds de Europa speech van onze minister van Financiën Sigrid Kaag. Maar het tweede punt, en dat heb ik eigenlijk al genoemd, is die strategische autonomie. Daar zal Frankrijk ook echt invulling aan willen geven. Ze hebben dat, en Floor zei het net al, altijd zelf op orde. Frankrijk is altijd van alle Europese lidstaten de meest strategisch autonome, zou je kunnen zeggen. En die agenda, die wil Macron natuurlijk dolgraag Europeaniseren. En daar is het ook de tijd voor, gezien de situatie in Oekraïne en aan de grenzen van de Europese Unie.
Hoe zie jij de relatie tussen Nederland en Frankrijk zich de komende jaren ontwikkelen? Want wij hadden altijd een over het algemeen goede relatie, maar inhoudelijk lagen we soms ver uit elkaar. Hoe zie jij dat zich ontwikkelen, mocht Macron opnieuw verkozen worden?
Ja, er zijn goede banden met Macron. Tussen Rutte en Macron zijn de banden ook wel goed. Al zijn die ook wel een beetje voor de bühne. Want men eet graag met elkaar in verschillende bistro's en brasseries. En die zijn ook in Den Haag te vinden, heeft premier Rutte bewezen onlangs. dat is de ene kant, zal ik maar zeggen, de beeldvorming. Als het over de dossiers gaat, is er toch heel veel meningsverschil tussen Nederland en Frankrijk. Eigenlijk traditioneel, omdat Nederland heel veel liberaler is als het gaat bijvoorbeeld over die interne markt nog steeds dan Frankrijk. En ook omdat Nederland over dingen zoals strategische autonomie eigenlijk heel erg terughoudend is, omdat men zich niet wil afsnijden van de rest van de wereld. En de Fransen veel meer denken vanuit die autonome geopolitieke positie die Europa potentieel zou kunnen innemen. Dus achter dat die façade van goede samenwerking zitten nog wel de nodige traditionele wringpunten tussen beide landen. Maar het is wel zo dat er een beweging is gemaakt door deze regering nu op het belangrijke economische en monetaire unie dossier. En daar verwacht ik wel, als Macron herkozen wordt, beweging in Europa. En misschien zelfs wel onder impulsen van een Frans-Nederlandse tandem. Ook omdat dat voort zou bouwen op de nieuwe strategie vanuit het ministerie van Financiën, die we bijvoorbeeld zagen in het Spaans-Nederlandse non-paper over de hervorming van het stabiliteits- en groeipact. Daar gaan we een andere keer uitgebreider op in, Annette. Maar het is wel interessant om te zien dat de Nederlandse regering de opening naar het mediterrane deel van de interne markt gemaakt heeft onder deze regering. En daar zal de Frans-Nederlandse relatie eigenlijk alleen maar baat bij hebben.
Ja, als we het toch over tandems hebben. Macron vormde de laatste jaren natuurlijk echt een tandem met Angela Merkel. Persoonlijk konden ze het ook goed met elkaar vinden. Duidelijk te zien in hun laatste gezamenlijke optreden, waarin ze veel genegenheid voor elkaar toonden. Floor, is de band met Duitsland anders nu er een nieuwe regering zit in Berlijn?
Nou, wat Macron de laatste maanden vooral probeert, is zich echt te presenteren als de Europese leider. En daarmee maakt hij natuurlijk gebruik van de lacune die Merkel na 16 jaar heeft achtergelaten. En ook van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Maar het is niet zo dat hij Duitsland links laat liggen. Want ook met Scholz trekt hij veel op. En dat zie je bijvoorbeeld in Oekraïne, dat contact met Poetin was deels ook gezamenlijk met Scholz.
Mathieu?
Ja, dat denk ik dat klopt. Maar het is wel zo, en dat is even de Duitse kant van de zaak, dat de Duitsers door die hele Oekraïne-situatie, en we hebben het daar vaker over gehad, heel moeilijk zitten qua geloofwaardigheid om het leiderschap in Europa überhaupt op te eisen. En Scholz verpersoonlijk dat ook. Hij heeft een beetje een zeer sobere, terughoudende opstelling als het bijvoorbeeld gaat om persmomenten. Hij is helemaal niet op zoek naar beeldvorming rondom leiderschap. Integendeel zou je kunnen zeggen. Hij doet bij wijze van spreken eerder allerlei dingen die afdoen aan zijn potentiële leiderschap in Europa. En dat past ook een beetje bij het regeerakkoord. Ik zei het net al van deze Duitse regering. Waarin staat dat Duitsland heel graag verder wil met het verdiepen van de Europese integratie. Vrij ambitieus. Maar gezien de opstelling en de situatie en de omstandigheden op dit moment, is Duitsland eigenlijk daarbij, bij het verwezenlijken van die agenda, helemaal afhankelijk van Frankrijk. Dus in Duitsland zit men gewoon te wachten op die Hoffnungsträger uit Parijs. En dat is Emmanuel Macron. Dus als hij herkozen wordt, dan kan hij rekenen op Duitse steun, zoals ik al zei, voor een ambitieuze Europese agenda. En die zullen de Duitsers ook samen met hem willen invullen.
We gaan het zien, 24 april. Dan mogen de Fransen weer naar de stembus. Het is tijd voor de laatste ronde in ons café. En Floor, die brengen we altijd door aan de leestafel. Wat raad je onze luisteraars aan?
Ik ga een Frans boek aanraden. Het heet President Cambrioleur van Corinne Laïc. Dat betekent de president die de dief is of de inbreker. En dat gaat over Macron. Zij is een journalist van L'Express en zij heeft Macron de afgelopen jaren gevolgd. En in dat boek legt ze heel goed uit hoe Macron zijn programma bij elkaar heeft gestolen. Dus hij heeft een paar ideeën van links gepakt en een paar ideeën van rechts gepakt. En zo heeft hij eigenlijk zijn programma tot stand gebracht. En ze legt ook goed uit waarom hij daarom moeilijk te vatten is. Waarom voor veel Fransen het niet helemaal duidelijk is waar Macron nou voor staat. Omdat hij eigenlijk van alle kanten een beetje heeft gepikt.
Is het te lezen in het Nederlands?
Of moet nog niet, maar wellicht hierna wel. Met het woordenboek erbij. Google Translate werkt erg goed tegenwoordig.
Ja, nou Mathieu, jij hebt dat woordenboek natuurlijk niet nodig. Je hebt eerder ook wel eens een Frans boek aangeraden.
Ja, nou onze luisteraars, weet ik zeker, Annette, die draaien ook hun hand niet om voor wat Franse literatuur. Het is heel goed, Floor, dat je die hebt meegenomen, deze tip. Ik wil daar nog een tip aan toevoegen. Er was in Nederland de laatste dagen veel aandacht voor Édouard Louis, een jonge Franse schrijver die het arbeidsmilieu vertegenwoordigt op een hele pakkende en aansprekende manier. Niet alleen in Frankrijk, ook in Nederland. Hij beschrijft op een bijna fysieke manier de kloof tussen de werkende klasse in Frankrijk en de onderkant van de samenleving, zoals wij dat in Nederland vaak omschrijven, en de elite aan de andere kant. Een thema wat we natuurlijk vandaag ook besproken hebben. Ze hebben mijn vader vermoord. Zo heet zijn bekendste boek dat in het Nederlands vertaald is. Dat raad ik aan. Maar daarbij raad ik ook vooral aan een eerder boek dat over dezezelfde thematiek gaat, die heel diep zit in dat Franse, in die Franse samenleving. Die tweestrijd tussen de werkende klasse aan de ene kant en de elite aan de andere kant. En dat is het boek van Didier Eribon, Terug naar Reims. Mooi vertaald in het Nederlands. En dat gaat over, is eigenlijk een soort ego-document. Dus Didier Eribon, een bekende socioloog in Frankrijk, die beschrijft zijn eigen jeugd in Reims en dat hij teruggaat naar zijn carrière aan de universiteit naar Reims en daar eigenlijk als een vreemde rondloopt. En hij registreert daar de socialisatie van de armoede, zo zou je het kunnen noemen, in dat gedeelte van Reims waar hij vandaan komt. Het is heel erg inzichtsrijk voor al die grote thema's die op dit moment de verkiezingsstrijd in Frankrijk bepalen. Dus van harte aanbevolen.
Drie mooie leestips. Alle tips die zetten we in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account @CaféEuropaEU. Daar zetten we natuurlijk ook weer de actiefoto's van de leestips op. Volg ons daar dus. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, delen we het daar ook. En ja, we zitten ook nog steeds op Instagram. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor Pieter van der Lucht. Hij deed de redactie. En ik zeg tot de volgende keer.